eigen leven. Wat is de liefde? De liefde is Christus in de gelovigen. De liefde die Paulus hier beschrijft is een beschrijving van de persoon, het karakter, de gezindheid van de Heer Jezus. Laten we eens kijken naar die gemeente in Korinthe, naar hoofdstuk 1. Als u even met mij mee wil gaan naar hoofdstuk 1, we gaan een aantal teksten lezen met elkaar vanochtend. En hoop ik dat het u duidelijk wordt wat u en mijn verantwoordelijkheid zijn. Komt-ie, hoofdstuk 1, vers 5. U bent namelijk, hij dankt de gemeente, doet hij altijd. Het is ook een uiting van de liefde, eerst danken en dan pas corrigeren. Maar dat even terzijde, u bent namelijk in alles rijk geworden, staat hier. In hem, in alles spreken of woord en alle kennis. En in vers 7, het ontbreekt u aan geen één genadegave en u verwacht de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is prachtig. Je zou kunnen zeggen, het gaat een beetje over ons, over de Koninkerk misschien wel. Rijk in hem, klopt hè? Jullie zijn rijk in hem. In alle woord, jullie hebben veel Bijbelstudies. En de geschiedenis van de Koninkerk laat zien dat er veel onderwijs is gegeven. Dus ook in alle kennis. Er is veel kennis. En de genadegaven functioneren ook aardig, denk ik, hoop ik. En jullie verwachten de openbaring van de Heer Jezus. Binnenkort weer Jeep van der Sloot, dat ken ik wel. Over het verschil tussen Israël en de gemeente. De profetische lijnen in de Bijbel. De verwachting van de Heer Jezus, kortom. Maar wat zegt hij dan tegen deze gemeente in hoofdstuk 3? Kijk maar mee. Dus ze waren rijk in alle kennis. Rijk in al het woord, rijk in de gaven, rijk in de verwachting van de Heer Jezus. Maar zegt hij in hoofdstuk 3, en ik broeders kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen, jonge kindjes. Jonge kinderen die zijn bezig met zichzelf. Ik heb een dochter van bijna 6. Over 2 weken wordt ze 6 trouwens. Gaat snel, hè? En ze heeft een vriendje, daar gaat ze mee trouwen, zegt ze. En die heet Nathan. En die zijn elke week aan het spelen met elkaar. En dan komen ze bij ons. En dan zegt Nathan als eerste tegen mij, mag een snoepje? Ik zeg, nou, eerst even wachten. We gaan eerst even spelen. Dan krijg je misschien nog wat fruit en dan mag je een snoepje. Maar elke keer zegt hij, mag ik een snoepje? En dan krijgen ze een snoepje en dan gaan ze zo snel mogelijk de lekkerste voor zichzelf eruit halen, weet je wel. En dan, ik heb lekker een rode. En ik wil ook een rode. Dat zijn kinderen. En dat was de gemeente Korinthe ook. Kijk mij eens, ik spreek in talen. Kijk mij eens, ik heb de gave van genezing. Kijk mij eens, kleine kinderen. Zo ging het daar. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 13, ik heb het net voorgelezen. Als een soort vermaning. Want hij was hun geestelijke vader. Al had ik alle talen van de engelen. Dat is een soort veronderstelling. Al was het mogelijk dat ik zelfs met engelentalen zou spreken. Maar ik had de liefde niet. Ik was niks. En al was ik zo begaafd dat ik alle geheimenissen kende. Sommige mensen zeiden, ik ben van Paulus. Die mensen heb je vandaag ook. Die zeggen, het moet alleen maar om Bijbelstudie gaan, Bijbelstudie. En als je heel veel weet, dan ben je er. Maar ik had de liefde niet. Kijk maar, vers 2. Dan was ik niets. Dan moet u even op u laten doordringen, tot u laten doordringen. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen en mijn lichaam geven om verbrand worden. Ik was dus heel fanatiek. Maar ik had de liefde niet, ik was niets. Paulus zegt eigenlijk, talen, profetie, kennis, activiteit, waarvoor zijn ze bedoeld? Ze zijn bedoeld om de ander iets van de Heer Jezus te leren. Dat is de bedoeling. En niet voor jezelf. Het ontvangen van de gave is niet zo belangrijk. Maar wat belangrijk is of de gave goddelijk wordt uitgeoefend. Of je de ander iets wilt bijbrengen van Christus Jezus, de Heer Jezus. Daarom zegt Paulus ook in hoofdstuk 4 van Efeze, daar ga ik zo meteen nog wat meer over zeggen, dat het hele lichaam van Christus, de gemeente, zichzelf opbouwt in de liefde. Dus je kunt alle organisaties hebben die je maar wilt. Je kunt alle plannen hebben en alle visies hebben die je maar kunt bedenken. Je kunt een prachtige website hebben. En je kunt fantastisch voor de dag komen als gemeente met plannen. Maar Paulus zegt, hoe bouw je een gemeente op? In de liefde. Als er geen liefde is in de Koninkrijk, dan ben je niks. Ik zeg het even heel rechtstreeks, maar zo is het. En als je de liefde van Christus hebt, heb je alles. Gaat u even met mij mee naar Johannes 13, als u wilt. Johannes 13, vers 34. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je persoonlijke heiland en je verlosser en je redder. Want we zongen net, ik wil heel dicht bij u komen. Nou, de Heer Jezus zegt, als je in mij gelooft, ben ik in u en u in mij. Dichterbij kan niet, hè? Toch? Je bent verbonden met Christus door de Vader, tot de Vader gebracht. En je mag weten dat je in hem gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. Maar, zegt Johannes 13, vers 34, een nieuw gebod geef ik u. Tuurlijk, het Oude Testament heb je naast de lief als jezelf, maar er gaat iets nieuws komen. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals u uw naaste lief hebt? Nee. Dat was het oude. Dat is al onmogelijk voor de natuurlijke mens. Maar goed, hij zegt, zoals ik u heb lief gehad, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien in Haarlem. Hey, die mensen in de Koninkrijk, dat zijn discipelen van Christus. Oh ja? Ja. Hoezo? Hebben ze dan zulke geweldige programma's? En hebben ze dan zo'n indrukwekkende muziekgroep? Hebben ze wel hoor, trouwens. Nee, ze hebben liefde onder elkaar. Vers 35. Als u liefde onder elkaar hebt. Welke liefde? De liefde van Christus. Wat is dat voor liefde? Dat is een liefde die zichzelf geeft in de dood voor de ander. Dat is de norm. Wat? Hoe gaan we dat doen? Kom ik zo op. En die norm is zo hoog dat Paulus zegt in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 dat je nog meer overvloedig moet zijn in de liefde. Het kan altijd beter. Toch? Er is altijd een groei in de liefde. Het lichaam dat zichzelf opbouwt in de liefde. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde. Efeze 5 is dat, vers 1. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Het nieuwe leven in Christus. Christus leeft in mij. Dus alles is aanwezig om die liefde, om daarin te groeien. Ik ga even iets voorlezen uit 1 Johannes 3 en daarna ga ik weer terug naar 1 Korinthe 13. 1 Johannes hoofdstuk 3, want er is zoveel moois te zeggen over de liefde. 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Oei. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. Het begin, dat is, bij Johannes is dat het moment dat de Heer Jezus op aarde optrad, dat hij hier was. Vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dat betekent niet dat je jezelf in de dood moet geven. Hier bedoelt hij het leven, alles wat je hebt, je bezittingen. Je stelt alles beschikbaar voor de ander, zoals we dat lezen in het boek Handelingen. Niemand zei dat er iets van hemzelf was, maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Handelingen 4 vers 32. Nou, wat is dat voor liefde? Daar gaan we even terug naar 1 Korinther 13. Hoe herken je de liefde? Vers 4, de liefde is geduldig. Dat is het eerste. Het vlees is ongeduldig. De liefde is geduldig. De Heer Jezus was geduldig met zijn discipelen 3,5 jaar. Ze begrepen hem niet. En toch was hij geduldig. God is geduldig met deze wereld 1000 jaren. En u bent met uw broeder en zuster geduldig. Heb geduld met allen, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Hoe herken je of je de liefde van God hebt, of je elkaar lief hebt? Je bent geduldig. Dat geldt ook voor een huwelijk. Geduldig. Want je wilt die ander veranderen en die ander wil jou veranderen. Nee, de liefde is geduldig. Ze is goede tieren, staat erachter. Dat betekent vriendelijk in deze vertaling. Goed, vol van goedheid. Maar onze eigen natuur wil snel resultaat, is kribbig en haatdragend. Maar de liefde, volgende punt, is niet jaloers. Is niet jaloers. Dat betekent, de liefde is niet afgunstig op de ander als die het goed heeft. De liefde pronkt niet, zegt de Bijbel. Dat betekent dat iemand die volgens de liefde leeft, zichzelf niet op de voorgrond zet. Het niet zoveel voor zichzelf heeft. Niet zichzelf onder de aandacht brengt voortdurend. Zelfmedelijden. Mensen die het altijd over zichzelf hebben. Nee, de liefde pronkt niet. Gaan we verder. Ze doet niet gewichtig. Of is niet opgeblazen. Of is niet pralend. Zoals de andere vertaling dat zegt. Ze handelt niet ongepast. Zoekt niet haar eigen belang. Zoekt niet haar eigen belang. Tjonge jonge. Dit is de Heer Jezus. Het is een beschrijving van de natuur van de goddelijke liefde. Van de Heer Jezus zelf. En als je dit zo leest, dan kom je tot de ontdekking dat het allemaal tegenovergesteld is in onze eigen natuur. Maar dan staat er ook nog in, even kijken, wat is het? Vers 5. Zij wordt niet verbitterd. De liefde onthoudt niet als er iets tegen haar gedaan is. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Weet je wel, de liefde wordt niet verbitterd. Maar je hebt van die mensen die herinneren zich alles. Wat een broeder of zuster gezegd of gedaan heeft. En hun hart is vol bitterheid. Nee, de liefde is niet verbitterd. Volgende punt. Ze denkt geen kwaad of rekent het kwade niet toe. Dat is de gezindheid van de Heer Jezus. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Paulus zegt tegen de gemeente Korinthe: als er iemand onder jullie is die zich een broeder noemt, maar die in zonde leeft, doe de boze uit je midden weg. Dat is ook liefde. De enige manier om die broeder te winnen was hem te isoleren. Te isoleren van de goddelijke gemeenschap van geloven. Dat vinden we heel onlogisch, maar we kunnen uit 2 Korinthe lezen, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7, dat deze broeder daardoor zich bekeerd heeft. Doordat liefde ook zich niet verblijdt met de ongerechtigheid. Dat is een moeilijk punt, maar daar gaan we het verder niet meer over hebben. Maar ze verheugt zich over de waarheid. De liefde heeft altijd de waarheid centraal, dat is de Heer Jezus. Een gemeente die zichzelf opbouwt in de liefde, dat zullen we zo zien, is een eenvoudige groep mensen die zich verheugt in de Heer Jezus. Die leert over de Heer Jezus. Die hem aanbidt, hem groot maakt. op de meest eenvoudige wijze. Dat is een gemeente waarin de liefde kan groeien. De liefde verblijdt zich in alles wat heilig en waarachtig is. Alles verdraagt zij, zegt de Bijbel. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. Niet achterdochtig. In stilte ongerechtigheid verdragen en dat bij de Heer brengen. Alles hoopt zij, ondanks het hopeloze vooruitzicht. En alles verduurt zij, ze volhardt in de hoop. Dat is de liefde. Waarom kennen wij die liefde zo weinig? Waarom kennen wij deze liefde zo weinig? Er zijn twee oorzaken. Het eerste is, we kennen het kruis niet. En het tweede is, we missen de eenvoudigheid Jezus Christus. Dat zijn de twee oorzaken, heel simpel. De Korintiërs, alle kennis, alle gaven, maar het vlees regeerde. Ze kenden het kruis niet. Daarom komt Paulus bij hen. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, vers 2, ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom? Omdat het kruis van de Heer Jezus afrekent met alles van de oude mens. Ik heb het hier wel vaker gezegd. De wijsheid van de wereld had de Korintiërs beïnvloed. De Griekse cultuur zette de meest interessante en imposante sprekers op de voorgrond. En dus gingen zij dat ook doen. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Er kwamen partijschappen. Maar het kruis zegt, houd de wereld buiten de deuren, want God heeft die wereld veroordeeld. En weet je wat onze tijdgeest is? Weet je waar u en ik middenin leven? Een tijdgeest van zelfliefde, zelfvertrouwen, zelfmedelijden, zelfverdediging, zelfzucht, zelfonderzoek, zelfbeklag, zelfrespect, zelfexpressie. Zelfrechtvaardiging en zelfreflectie. Ik. We maken selfies, weet je wel. Vroeger zat het gaatje van de fotocamera aan die kant, maar nu zit hij aan die kant, weet je wel. Ik kan een selfie maken met jullie erbij. Dat kan ik op mijn Insta zetten. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ik heb twee pubers in huis. En af en toe rijden we naar de volleybal of weet ik voor een. En dan moeten de radio of de telefoon, de muziek moet op de luidspreker van de auto. Kunnen ze via Bluetooth, kunnen ze mijn... En hoor ik al die liedjes voorbij komen, weet je wel. I'm in love with your body en dat soort liedjes. Ken je die? Dat is de tijdgeest. I'm in love with your body. Oké. En als ze dan 60 wordt, zeg ik dan tegen een van die twee pubers. Het gaat in de tijdgeest om ik-gerichte liefde. Ik gerichte liefde, I'm in love with your body. Show me what love is, weet je wel. Dan moet je mij laten zien. Ik moet het jou niet laten zien. Nee, je moet het mij laten zien. En ik ben zo verliefd op jou. En jij maakt mij zo blij. En het is ook liefde volgens emotie, volgens gevoel. Maar het is liefde niet. De liefde is geen emotie. De liefde in de Bijbel is geen gevoel. De liefde in de Bijbel is een keuze. Is een daad. Laten wij elkaar niet lief hebben met het woord alleen, maar ook met de daad, zegt Johannes. De liefde in de wereld is een gevoel. De liefde in de wereld is ik gericht. Ik vind jou leuk, want jij maakt mij blij. En als ik met jou ga trouwen, maak je me nog blijer. Maar de liefde in de Bijbel is gericht op de ander. Dus die twee oorzaken, het kruis, dat is het eerste. En de tweede, daar kom ik zo nog op, de eenvoudigheid. Het negatieve eerst. Paulus zegt in 1 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 19, de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God, beste Korintiërs. Het kruis heeft jullie gescheiden van deze wereld. Dus leer nou ook dat oordeel op jezelf toe te passen. In je huwelijk, als je dat merkt bij jezelf, dat het ik gericht wordt, weet dat God het geoordeeld heeft. En dat je daar zelf ook een oordeel over moet uitspreken, door het te beleiden, door te zeggen, vader, dat was verkeerd. Ik ben weer ik-gericht bezig. Het kruis heeft afgerekend met de tijdgeest. En ook al voel ik me helemaal niet zo verliefd, of voel ik me helemaal niet zo fijn, ik heb lief omdat het een opdracht van de Heer Jezus is. En ik heb de optie daarvoor gekregen door de Heilige Geest. Het kruis heeft afgerekend met de wereld. Maar omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen, zegt de Heer Jezus. Gebruiken wij nu hier in de Koninkerk wereldse methoden, vleeselijke manieren om de gemeente een beetje aanzicht te geven, om het de boel een beetje op poten te krijgen? Of zeggen we met 1 Korinthe 14, vers 1, jaag naar de liefde, jaag ernaar en streeft naar de geestelijke uitingen. Want door de geestelijke uitingen ben ik door de liefde de ander aan het versterken in zijn geloof. En dan kom ik bij het tweede punt, dat is de eenvoudigheid Jezus Christus. Eerst het kruis rekent af met het vlees, 100%, en met de wereld. Dan ga ik even naar Efeze 4. Als u even met mij mee wilt naar Efeze 4. Dit is zo bijzonder. Het kost even om het te zien, maar als u het ziet, dan wordt u daar blij van. Tenminste, ik word er heel blij van. Misschien ben ik de enige, ik hoop het niet. Efeze hoofdstuk 4. Daar staat in vers 11. En hij, dat is de Heer Jezus, die opgevaren is boven alle machten, boven alle krachten. De God de Vader heeft hem daarboven gezet als een mens verheerlijkt in de hemel. En er staat, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Anderen als profeten. Paulus, Johannes, Petrus, apostelen. Profeten, Marcus, Lucas. De schrift zou je kunnen zeggen, de Bijbel. Weer anderen als evangelisten. Nog weer anderen als herders en leraars. Wie heeft dat gegeven? Heer Jezus. Wat hebben wij gedaan? Niks. Kun je daar iets aan toevoegen? Nee. Wie geeft ze? Hij geeft ze. Dat zijn mensen. Wat doen die mensen? Vers 12. Om de heiligen, dat bent u als u gelooft. Van de week was het allerheiligen. Maar elke gelovige is een heilige door het volbrachte werk van Christus. Om de heiligen toe te rusten. Oh, en wat moeten ze dan doen? Tot dienstbetoon. Dat betekent dat je die ander gaat dienen. Dus die profeet en die apostel, door middel van de Bijbel, die evangelist en die herder en die leraar, die rusten jou toe, zodat jij de ander gaat dienen. Ja? Het staat hier. Tot opbouw, zie je dat? Tot opbouw van het lichaam van Christus. En hoe bouwt dat lichaam zich op? Vers 16. Door de liefde. Door de liefde. Maar ik ga even verder. Vers 13, want dat is het sleutelvers. Dit geldt alleen voor hen die het kruis begrepen hebben. Dat moet je even goed begrijpen. Want de gemeente in Efeze, van zijn gemeente, kun je lezen in hoofdstuk 1 vers 15. Die waren trouw en die hadden de liefde en die waren gewoon vervuld met de Heilige Geest. Ze waren op een niveau, als ik het even zo mag zeggen, dat ze niet zoals de Korintiërs bij het kruis gebracht moesten worden. Dat was niet nodig. Dus zij konden dit begrijpen. Heel veel mensen kunnen dit niet meer begrijpen, want ze moeten het kruis eerst nog leren. Maar goed, ik ga er even vanuit dat u het begrijpt. Vers 13 is een sleutelvers, zodat we alle komen, allen, tot de eenheid van het geloof. Wat is dat? Is dat dat je over alles hetzelfde denkt? Nee, dat is dat je allemaal gecentreerd bent en gefocust bent op de Heer Jezus. Dat is de eenheid van het geloof. Daarvoor geeft de Heer Jezus al die personen. En als iemand een andere leer brengt dan de leer van Christus, 2 Johannes hoofdstuk 10, hoofdstuk 1 vers 10, ontvang hem dan niet. Want God geeft alleen mensen in de gemeente die de Heer Jezus brengen. Zo kun je ze herkennen. En dat staat er ook achter, de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Zie? Tot een volwassen man. Dat betekent de liefde. Niet een kind, Want toen ik een kind was, sprak ik als een kind, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Maar nu ben ik een man geworden en dan spreek ik volwassen taal. Een kind zegt, moet je maar eens kijken, ik heb een gave gekregen, wauw. Maar een volwassene zegt, hé, er is ook nog een ander. Hé, die ander heeft iets nodig. Hé, ik ga die ander dienen, dienst betonen. Hé, die ander moet iets over de Heer Jezus weten. En hoe meer u hier in de Koninkerk met de Heer Jezus bezig bent, in alle eenvoudigheid, hoe meer het lichaam zichzelf opbouwt in de liefde. Vers 13. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus betekent gewoon dat hij gestalte krijgt in de gemeente. Dat hij in jouw leven zichtbaar wordt. Dat jij groeit in zijn karakter. Dat betekent het. En dat gaat allemaal heel langzaam hoor. Maar zoals een kind ook langzaam volwassen wordt, zo geldt het ook voor u en mij geestelijk. De grootte van de volheid van Christus betekent gewoon dat hier in de Koninkerk er mensen zijn die zeggen, hé, die zijn niet jaloers en die pronken niet en die zijn niet afgunstig en ze hopen alles en ze geloven alles en ze verdragen alles en ze verduren alles. Nou, dat lijkt wel of de Heer Jezus in hen zichtbaar is. Ja, klopt. De eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Vers 14, daar zijn we geen jonge kinderen meer. Heb je het weer? Geen jonge kinderen meer. Niet meer ik. En dan worden we ook niet heen en weer geslingerd door allerlei visies en leringen. En hoe zit het nou toch allemaal? De gemeente, wat ingewikkeld. Die zegt dit en die zegt dat. Ik heb een boodschap voor je als je zo denkt. Als het om Christus gaat, zit je goed. En al die andere dingen die niet tot hem leiden, want elke waarheid uit de schrift leidt tot Christus. Elke profetie, elk onderwijs leidt tot Christus. Alles, echt waar. Er is geen enkel onderwerp in de schrift wat niet leidt tot hem. Je kunt niet iets bestuderen zonder dat je tot Christus komt. Dat is onmogelijk, want het is het woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij zal mij verheerlijken, hij zal uit het mijne nemen, weet je wel. En dat herken je in de eerste gemeente. Ze bleven volharden bij de leer van de apostelen. Handelingen 2 vers 42. Dat is gewoon onderwijs over de Heer Jezus. De breking van het brood. Elke eerste dag van de week deden ze dat. Gaan wij vanmiddag ook weer doen thuis. Dat betekent zijn dood verkondigen. Dat gaat ook weer over hem. De gemeenschap, dat is het derde. Dus de gemeenschap van Christus. Dat je samen je verblijdt over hem. Dat is gemeenschap. En de gebeden, dat is het vierde. Dat is afhankelijkheid van hem. Maar pas als je het kruis kent, broeders en zusters, ga je alles in hem zoeken. Pas als je hebt ontdekt dat er in jou niets goeds woont. Er is in jou geen sprankje van die liefde in je eigen natuur. Dat moet je echt van hem ontvangen. Dat moet je echt in je leven gaan kennen en proeven. Dan draait alles om hem. Ik was laatst in een gemeente ergens in Nederland. Ik was onder de indruk gewoon van de simpelheid en de eenvoudigheid van die mensen. Er zat er niks, behalve Christus. Echt. En die broeder zei tegen mij, hij zegt, het is zo fijn bij ons, want er is liefde. Ik zeg, nou, dat is wel heel bijzonder, dat kom ik niet veel tegen. Ik zeg het heel eerlijk. Natuurlijk kom ik het wel tegen, maar niet in de hele gemeenschap, weet je wel. All you meet is love hier in de Koninkrijk, is dat zo? Ik hoop, ik was vanochtend wel heel blij hoor, met gewoon hoe het hier is. Ik denk dat jullie groeien in hem. En ik denk dat er ook veel voor gebeden wordt door jullie. Tot slot, eventjes naar Openbaring hoofdstuk 3. Als u wil. Dus de liefde, 1 Korinthe 13, het karakter, de gezindheid van Christus. Broeders en zusters, je kunt alles weten, je kunt alles, alle gaven hebben, of weet ik, indrukwekkend geestelijk bezig zijn. Maar als je de liefde niet hebt, heb je niks. Nul. Het gaat de Heere God om de gezindheid van zijn Zoon in jou. Daar gaat het om. En niet of je iets kan genezen of weet ik wat. Daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Alles wat leidt tot hem, dat is vanuit God. Alles wat leidt tot de mens is vanuit Satan. En Johannes 3, ik heb het gelezen. Openbaring 3 zegt, vers 8. Dat gaat over die gemeente Philadelphia. En jullie weten wat dat betekent, hè? Philadelphia. Toch? Ja. Liefde onder de broeders. Of met andere woorden, de gemeente waar de liefde heerst. Philadelphia. En Laodicea, dat komt daarna, dat betekent de stem van het volk. Ja, maar ik vind dit. Ja, maar ik vind dat. Ja, maar ik wil het zo. Dat is Laodicea. Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt. Het gaat allemaal om ik. Maar Philadelphia niet. Lees je geen ik. Dan zegt de Heer Jezus tegen ze, vers 8. Ik ken uw werken. Ik weet het. Ik zie het. Ik zie het als er liefde is. De liefde van mijn zoon. Vanuit de vader gedacht. Ik zie het. En dat zijn van die kleine dingen. Je bidt voor de broeder. Je bidt voor de zuster. Je bezoekt iemand. Je leent je auto uit. Weet ik veel. De liefde is er. Ik weet het. Ik ken uw werken. En wat staat er dan achter? Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Voor uw ogen. Als de liefde er is, opent hij de deur. Dan hoef je echt niet te organiseren. Of je best voor te doen. Want God geeft zijn eer aan geen andere. Zeker niet aan het vlees. Dat is ook de reden, mijns inziens, waarom er gemeenten niet verder komen. Ze zijn bezig te vertrouwen op vlees, op ik, op mensen, op organisatie. De Heer Jezus zegt, ik ken je werken. Ik heb jou een geopende deur gegeven, want er is liefde, Philadelphia. Hoe herken je de liefde? Niemand kan overigens die deur sluiten. Want u hebt weinig kracht. Dat is deze tijd. Ik heb van de week een lezing gehouden in Dokkum over de kracht van de Heilige Geest. Er zaten 30 mensen. 30. Anderhalf uur rijden ruim. Maar als ik had gesproken over Gods genezende kracht, dan had het misschien wat voller gezeten, denkt u niet? De kracht is op Christus lijken. Dat is de kracht. En dat is kleine kracht vandaag. Maar het is de liefde. Echt waar. En dan staat er dit. En u hebt mijn, dat woord toch staat er niet hoor. U hebt mijn woord in acht genomen. Let op hè. Er staat niet het woord. Mijn woord. Een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Mijn woord. Dat is niet, ja maar we hebben heel veel bijbelkennis. Dat is geen Philadelphia. Dat is mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Dat is de Heer Jezus. Durft u nog als gemeente te zeggen, we willen het graag eenvoudig houden. Als we een avond hebben met bijbelstudie, dan moet het over hem gaan. Als we een ochtend zoals dit hebben en we gaan liederen zingen, is het tot de eer van de Heer Jezus. Lof zingen. Tot de Heer, zegt hij in Efeze 5. Als we een kringavond hebben of een introductieavond, wat dan ook. Laat het verlangen van u zijn dat het om hem gaat. En niet in de belijdenis alleen, we kunnen het zo mooi op papier zetten. Maar ook in daad, in waarheid. Zoals die gemeente waar ik laatst was. Waar mensen heel simpel en heel eenvoudig genoten van de Heer Jezus. En dat is ook mijn wens voor jullie. En jullie zijn op de goede weg. Maar hou vol, hou vast wat je hebt. En kijk eens even in je eigen hart vandaag. Kijk eens even naar je eigen leven. En kijk eens bij jezelf. Ben ik echt verlangend naar die liefde van 1 Korinthe 13? Ben ik echt verlangend naar die gezindheid van Christus? Of ben ik toch met uiterlijke dingen bezig? Met de wereld, met menselijke wijsheid, met weet ik wat er vandaag allemaal gebeurt. Maar het is een hoop. Laten we elkaar daarom bemoedigen. En dan zegt hij ook nog, in vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Zie, dat is de liefde. Volharding. Ze is langmoedig. Ze is geduldig. Heer Jezus, kom. Zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat is de belofte van de Heer Jezus. Dat geldt voor Philadelphia. Dat geldt voor de gemeente waar de liefde zichtbaar wordt. Is het echt uw verlangen? Is het echt uw streven, ook voor de oudsten, voor iedereen hier, dat Christus zichtbaar wordt in de Koninkrijk? Nou, dat is mooi. Dan zie je, wat weer de liefde in de praktijk gebracht. Zullen we met elkaar danken, broeders en zusters? Vader, dank u voor uw onuitsprekelijke gave in de Heer Jezus. Hij was in deze wereld uniek. Hij die uw naam verheerlijkt heeft. Hij die in alles uw liefde heeft geopenbaard. In elk woord, in alles wat hij deed, in alles wat hij zei. In hem hebben we de Vader gezien, zegt Johannes. En u, zegt de Heer Jezus, zoals u mij hebt gezonden in deze wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. We zijn vertegenwoordigers van u, Heer Jezus. U heeft ons een nieuw gebod gegeven en we beseffen onze zwakheid daarin. We willen ook tegen u zeggen, Vader, Heer Jezus, dat het ons verlangen is om te groeien in u. Dat het echt om u moet blijven gaan, Vader, uw Zoon, uw Woord. Heer, geprezen zij uw naam. Amen. Amen. Eens even voor mijn braadje kijken. Oh ja. Nou, dat is toch wat? Toon mij uw liefde. Ik ken het lied niet, maar we zijn benieuwd.